Dit is een podcast van Clara. Zeitgeist met Werner Trio.
Een zeer goedemiddag en welkom bij Zeitgeist, een nieuwe reeks op Clara waarin journalisten, en ik ben er zo eentje, onderzoeken welke denkbeelden in onze tijd, of welke denkbeelden onze tijd, onze cultuur beheersen. Denkbeelden die onze blik sturen en waar we naar handelen. Solidariteit is zo'n light idee dat ik van alle kanten zou willen bekijken in 4 uitzendingen. Vandaag wil ik peilen naar hoeveel solidariteit we van nature zoal in ons hebben en hoe we ermee omgaan nu een virus onze cultuur grondig dooreenschudt als een al dan niet voor de mensheid gevaarlijke uitdager. Solidariteit is van ons gevraagd in deze tijden, eigenlijk altijd. En daar wil ik het over hebben met primatoloog en docent psychologie, emeritus inmiddels, maar wel een, ja, toch wel een wereldberoemdheid eigenlijk. Frans de Waal, goedemiddag.
Goedemiddag.
Luisteraar zal het horen. Wij verbinden ons met via Skype, want u leeft en werkt in Atlanta, VS.
Mm-hmm.
Hoe is het daar in zaken solidariteit? Want Atlanta is de stad van Martin Luther King natuurlijk, maar ik hoor dat er toch wel wat raciale strubbelingen zijn, ook in uw stad.
Ja, die zijn in het hele land. Hè. Atlanta is natuurlijk altijd een beetje het centrum ervan, omdat wij die traditionele rol hebben als hoofdstad van het zuiden. Maar dat is overal eigenlijk al geweest.
Mm-hmm. En wat doet dat met de stad? Verdeeldheid, polarisering, het aanvoelen, want solidariteit, dat voel je ook, hè? Die er niet is, of wel is?
Wel, die is er heel duidelijk, want de hele protestbeweging, de George Floyd-beweging hier, wat is het, Black Lives Matter, is een multiculturele beweging. Hè? Het is niet alleen, zijn niet alleen zwarte mensen die de straat op gaan. Hè? Het is alle jeugd eigenlijk. De jonge mensen zijn veel minder racistisch dan de ouderen in Amerika. En het is een massale movement die... En het zou misschien ook niet zo goed gewerkt hebben als het alleen maar de zwarte mensen waren. Het is echt een massale movement waar heel veel mensen bij betrokken zijn.
Oké, dus in Atlanta heerst een gevoel van solidariteit net en niet van polarisering.
Wel, met de coronacrisis ligt het wat anders, want dat is per staat anders.
Mm-hmm.
Dus je hebt staten zoals bijvoorbeeld New York, die zijn echt door een crisis heen gegaan die vergelijkbaar is met Italië. En daar was de solidariteit enorm hoog. En de mensen droegen ook maskers en de mensen applaudisseerden voor de ziekenhuismensen enzovoorts. Maar hier in het zuiden hebben we republikeinse gouverneurs over het algemeen.
Mm-hmm.
En die volgen Trump en die hebben het idee dat we ook zonder maskers en zonder afstand nemen enzovoorts er wel komen. En dat is dus helemaal niet gelukt. Die hebben de scholen ook veel te vroeg geopend enzovoorts. En ja. Dus de solidariteit hier is anders. In de stad Atlanta als stad is heel groot, is half de maat van België, dus is een hele grote stad.
Mm-hmm.
En 6 miljoen mensen of zo. En dus Atlanta zelf is anders, maar de zuidelijke staten over het algemeen zijn republikeinse staten.
Ja, oké. Ik ga samen met u en met onze tweede gast, ethicus Bart Patijn. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Op zoek naar wat solidariteit dan wel zou kunnen zijn. En we gaan ook eens kijken naar een paar toepassingen. Bart Patijn, u bent directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven. Maar u gaat ook, denk ik wel, ik heb uw oeuvre eens bekeken, anders zou u hier ook niet zitten. U gaat nogal over solidariteit en ook over media.
Dat klopt, ja.
Mm-hmm. Vertel.
Solidariteit... We komen uit de tijd waar men vaak heeft gedacht dat mensen eigenlijk alleen maar geïnteresseerd zijn in hun eigen belang. En waar het rational choice denken dominant was. En nu zijn er toch meer en meer tendensen die laten zien dat mensen eigenlijk bijna van nature uit veel sterker op elkaar betrokken zijn dan men oorspronkelijk zou gedacht hebben.
Ja, van nature uit. Ja. Wel, dat past heel goed bij wat Frans de Waal natuurlijk allemaal heeft uitgebracht. Frans de Waal, wat hier heel goed bij aansluit, is natuurlijk een boek dat ik nog eens heb herlezen. Een boek dat u in 2009 niet toevallig hebt uitgegeven natuurlijk. Een tijd voor empathie. Kan u eens kort vertellen wat u, wat u daarmee wou bewerkstelligen met dat boek?
Oh, mijn doel daar was aan te geven dat empathie helemaal niet uniek menselijk is. Dat is natuurlijk vaak zo gezegd. Als mensen iets slechts doen, ze slaan elkaar de kop in, dan zeggen we ze zijn net dieren. Ja. Dus als mensen iets moois doen en hun mooie eigenschappen laten zien, zoals altruïsme en empathie enzovoorts, dan willen we dat graag voor onszelf houden. Zeggen we dat is typisch menselijk en dieren hebben dat niet. Maar dieren hebben heel duidelijk empathie. Dieren zijn, kijk maar naar je gemiddelde hond, bij wijze van spreken. De mensen doen ook experimenten met honden, waarbij ze bijvoorbeeld, je vraagt iemand in de familie te huilen en dan kijk je hoe de hond reageert. En de hond vaak komt op zo'n persoon af en likt het gezicht of legt de kop in de schoot enzovoorts. Dus allerlei dieren, zeker de zoogdieren, hebben empathie, zijn gevoelig voor de emotionele toestand van iemand anders.
Ja, en, dus, en dat, dus, dat is voor u een levenswerk natuurlijk. Hè? U hebt een heel lange carrière, onderzoek bij zoogdieren met name en primaten. Maar waarom bracht u dat boek net op het ogenblik dat die financiële crisis aan het uitbloeden was, weliswaar? Het was een soort commentaar daarop, toch? Hè?
Ja, dat was natuurlijk wel een moment dat interessant was, want sinds de 2008-crisis wordt er veel meer gesproken over empathie. Mm-hmm. En beseffen dat het ongereguleerde kapitalisme een probleem heeft, een groot probleem. Ja. En dat beseffen we nu eigenlijk nog meer. Maar voor mij de bedoeling was om aan te geven dat als we spreken over solidariteit of empathie, dan zijn dat niet uniek menselijke eigenschappen. Dat zijn dingen die heel langzaam geëvolueerd zijn en die aanwezig zijn in allerlei sociale dieren.
Ja, u legt de nadruk op de overeenkomst tussen onze voorvaderen en onze neven, zeg maar, in de natuur, de primaten. Op de overeenkomst, want u geeft ook wel toe natuurlijk dat dieren zeer agressief kunnen zijn en egoïstisch.
Ja, maar om aan te sluiten bij het vorige commentaar
van Bart Patijn,
van Bart Patijn. Er is altijd dat darwinistische idee dat als het moeilijk wordt in het leven, dan staan we elkaar naar de keel en worden we zeer competitief. Mm-hmm. En dat was ook het idee met dieren. En dus bijvoorbeeld hier waren de verhalen, hier in Amerika, zo gauw als dat virus komt en zo gauw als de mensen doodgaan aan het virus, zul je zien, we worden darwinistisch, we gaan elkaar naar het leven staan. Mm-hmm. En dat precies het omgekeerde is natuurlijk gebeurd. In New York bijvoorbeeld was er een enorme hoeveelheid solidariteit, een beetje vergelijkbaar met Italië. En bij de dieren ook is, als er een droogte is bijvoorbeeld in Afrika en de bavianen hebben niks te drinken, zou je denken dat ze meer gaan vechten, maar in feite gaan ze minder vechten. En we hebben allerlei onderzoeken die aangeven dat als het moeilijk wordt in het leven, ook bij de primaten, gaat de solidariteit in feite omhoog en de agressiviteit gaat omlaag vaak.
Ja, oké. We hebben nog niet uitgelegd natuurlijk wat solidariteit dan wel is. Laten we daar eens naar op zoek gaan. Ik ga dan eerst naar Bart Patijn. Mag ik eerst nog even iets zeggen over de titel van deze reeks is Zeitgeist. En dat betekent, laten we zeggen, een soort framing, de manier waarop we naar de wereld kijken in een bepaalde cultuur en hoe dat op ons handelen afstraalt. En ik zou even willen teruggrijpen, Bart Patijn, naar een denktraditie daarover. Die zegt, en die begint bij Martin Heidegger eigenlijk, we zitten nu in de fase van de techniek. Hè? Objecten die verschijnen aan ons als bereken- en verbeterbare entiteiten. Hè? Eigenlijk hebben we dat gezien in de coronatijd ook. We zijn allemaal een dataset geworden, hè, die geanalyseerd wordt en die gevolgd wordt. Is dat inderdaad ook uw visie op onze tijd?
Ik ben niet zo pessimistisch op dat vlak. Ik denk dat er nog veel kansen zijn om dat ook in de andere richting te plooien. Er is een tendens natuurlijk om heel nuchter te redeneren van wat brengt hier het beste op en een soort van rationeel discours te cultiveren om dat dan zo snel mogelijk te bereiken. Maar er is ook nog veel potentieel om over de grenzen heen van ieders eigen belang te denken aan dingen die we samen kunnen maken, ook op vlak van kunst en cultuur. Dus zo pessimistisch als Heidegger.
Nee, maar kunst en cultuur kwam toch op de laatste plaats als het ging over de relance in België, in elk geval Frans de Waal. Dat zeg ik er even voor u bij. Hè?
Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk ook heel lastig. Het is inderdaad zo dat op het ogenblik dat we willen exact weten wat er aan de hand is, we eerst kijken naar datgene wat duidelijkst te formuleren is. Is iemand ziek, is iemand niet ziek? Maar het is veel moeilijker inderdaad om te zeggen waarom hebben we kunst nodig, waarom hebben we literatuur nodig? En dat zijn dan natuurlijk de eerste slachtoffers. Mm-hmm. Maar om dan te stellen altijd maar verder en verder verdwijnt. Dus zo pessimistisch ben ik niet.
Goed. Ik denk dat Frans de Waal, dat merk je ook aan zijn werk, ook een optimist is. Is dat niet zo, Frans de Waal?
Ja, ik ben optimistisch. Ja. Over het algemeen. Alhoewel het op de ogenblik in Amerika niet zo makkelijk is om optimist te zijn. Mm-hmm. Maar in het algemeen denk ik dat mensen zich er wel doorheen slaan. En wat betreft solidariteit. Solidariteit is natuurlijk voor een deel gebaseerd op eigen belang en voor een deel gebaseerd op empathie. Mm-hmm. Dus de empathiekant is dat je je zorgen maakt over iemand anders, over je ouders bijvoorbeeld, of over mensen die je kent en dat je ze wil helpen. En de eigen belangkant is dat je beseft, en veel mensen beseffen dat gelukkig, dat je meer kunt bereiken samen dan je alleen kunt bereiken. En dus dat eigen belang zit er ook helemaal in, hè?
Ja, en dat is evolutionair doorgegeven, zegt u. Het is ook opmerkelijk natuurlijk dat u als primatoloog een docent psychologie bent geweest, altijd. Want natuurlijk, wij denken psychologie. Psychologie komt van psyche, dat komt van ziel, hè, dat betekent ziel. Mm-hmm. En ja, traditioneel is ons meegegeven dat alleen de mens een ziel heeft natuurlijk.
Ja, de psychologen zijn wel geëvolueerd in de tussentijd.
Ja, dat weet ik, maar dus, er zijn toch nog veel Amerikanen die zo denken, denk ik. Hè?
Ja, nee, maar ook Europese psychologen die denken vaak nog dat de mens iets aparts is, dat de mens niet een dier is. De mens is natuurlijk een dier. Er heeft ook in de hersenen van de mens zit geen één onderdeel wat je niet in de hersenen van een aap vindt. Dus de hersenen zijn wel groter, maar ze zijn helemaal niet anders. En dus de psychologen weten dat tegenwoordig, want veel psychologiedepartementen hebben tegenwoordig neurowetenschappers. Mm-hmm. En die hebben een enorme invloed gehad op hun denken. En dus die enorme scherpe scheidslijn die ze aanbrengen tussen mens en dier, die vind je nog wel soms bij de filosofen, die vind je bij de antropologen, maar niet meer zozeer bij de psychologen.
Nee, het is een erfenis van de theologie eigenlijk. Menswetenschappen zijn sterk beïnvloed geweest door de theologie.
Ja, ze komen uit de filosofie kwam uit de theologie en de psychologie kwam uit de filosofie.
Ik ga dat even vragen aan de filosoof Bart Patijn of dat klopt.
Ja, dat is ooit zo geweest. Maar dat is ooit zo die geweest. Tijd is natuurlijk ook
dat
voorbij.
Kan u aan de KU Leuven zeer goed attesteren.
Absoluut. Ja.
Ja, ooit zo geweest. Maar inderdaad, ja, het denken over ziel bestaat nog.
Voor mensen die bezig zijn met de klassieke metafysica, maar de meeste mensen zijn daar eigenlijk niet meer zo op betrokken. Als men nu nog met die klassieke metafysica bezig is, is dat eerder vanuit een soort van historische interesse, maar niet meer omdat men gelooft dat dat de analyse is van hoe de zaken de facto zijn.
Nee, oké. Maar natuurlijk, de VRS is ook een andere context. Je hebt daar een serieuze invloed van het creationisme nog en zo, hè, Frans de Waal. Ik zou eigenlijk
wel, Europa is niet helemaal vrij van creationisme meer. Hè? En hier is de religiositeit is aan het afnemen. Hè? Dus het aantal jongere mensen wat zichzelf atheïst noemt, is aan het toenemen hier.
Ja. Dus dat is voor u dan, zal ik maar zeggen, goed nieuws. U had het daarnet over de gelijkenis tussen aap dan met name, hè, en mens. U hebt daar een beeld voor, een matrushka, een Russisch poppetje. Hè? Dat hebt u opgenomen in het boek dat hier voor mij ligt, Een tijd voor empathie, wat de natuur ons leert over een betere samenleving. Daar moeten we het zo nog wel even over hebben. En de kerntermen daar zijn emotionele aanstekelijkheid, troost en gerichte hulp. Kan u eens uitleggen, dat zit allemaal in de aap, maar meer in de mens?
Ja, de emotionele aanstekelijkheid vinden we bij alle zoogdieren. En ik zou niet zeggen dat het sterker is bij de mens. Het is heel sterk bij allerlei zoogdieren. Die zijn, als een van hen angstig is of gealarmeerd is, dan zijn ze allemaal angstig en allemaal gealarmeerd. En dus die emoties die verspreiden zich heel snel. Ook natuurlijk happy emoties. Als ze bijvoorbeeld in een speelse bui zijn, dan de hele groep wordt in een speelse bui en het verspreidt zich. En dus die aanstekelijkheid van de emoties is iets wat we vinden bij allerlei dieren. En dat is ook uitgetest nou bij knaagdieren. Er worden allerlei neuroscience experimenten aan empathie bij ratten en muizen gedaan. Omdat die emotionele aanstekelijkheid, die vinden we eigenlijk overal bij de zoogdieren. En die vinden we ook bij sommige vogels zelfs.
Ja, en bij mensen, dat is heel lichamelijk natuurlijk.
Ja, het wordt overgedragen via het lichaam. En daarom is het moeilijk om bijvoorbeeld emotionele interactie te hebben via een tekst. Hè. Dat doen mensen wel. Ze proberen bijvoorbeeld hun excuses aan te bieden via een e-mail of zo. Maar dat lukt niet zo. Want wij zien graag het lichaam en we zien graag de gezichtsuitdrukkingen. Omdat dat is de manier waarop we emoties overdragen. Mm-hmm. En we zijn er heel gevoelig voor. We mimicken emoties. We imiteren ze heel snel. Als jij lacht, dan lach ik ook. Als jij triest bent en een trieste uitdrukking hebt, dan heb ik dat waarschijnlijk ook.
Ja,
en
of geeuwen, dat is een goed voorbeeld.
Ja, geeuwen, we doen ook experimenten aan geeuwen. Hè? Mm-hmm. Dus we laten apen, gapende apen zien op video. En dan kijken we hoe ze daarop reageren. Dat is ook gedaan met honden, dat is zelfs gedaan met vogels. En de aanstekelijkheid van gapen is iets wat we vinden bij heel veel dieren. Dus al die imitaties, dat is de meest basale level van empathie. Ja. Dan, je noemt troost.
Troost, ja.
Troost is eigenlijk, dat is iets meer geavanceerd. Maar dat vinden we ook bij heel veel zoogdieren. En bijvoorbeeld in chimpansees wat er gebeurt is dat een van de chimps heeft een gevecht verloren en heeft gekrijsd. En dan anderen komen op haar af en omarmen haar of kussen haar en vlooien haar om haar te kalmeren. En dat is troostgedrag. En in feite mijn studies aan empathie zijn begonnen met troostgedrag. Dat is het eerste wat ik... Het is wel interessant hoe ik daar in empathie gevallen. Want ik gebruikte die term aanvankelijk helemaal niet. Want de mensen waren allergisch voor die terminologie voor dieren. Mm-hmm. Toen kwam ik een psycholoog tegen. Een Amerikaanse psycholoog. Die deed experimenten met kinderen. Die keek onder wat voor omstandigheden kinderen bereid waren om iemand te troosten. En ze zei dat is empathie. En het gedrag wat ze lieten zien, de kinderen, is aanraken, omarmen, kussen, strelen. En ik zeg wel, als dat empathie is, en we noemen dat bij de mens empathie, dan heb ik volop empathie bij mijn aap. De derde die je noemde was gericht helpen.
Perspectiefname, ja. Ja, gericht helpen. Ja.
Dat is meer complex. En dat is niet iets wat je noodzakelijk bij alle dieren vindt. Dat vind je eigenlijk meer bij dieren met grote hersenen, zoals dolfijnen en olifanten en de mensapen, die zijn in staat om het perspectief van iemand anders te nemen en zichzelf te verplaatsen in de situatie van iemand anders. Er zijn ook laatste mooie experimenten gedaan met mensapen om nog eens aan te geven dat wat we noemen theory of mind, ik weet niet hoe dat in het Nederlands heet.
Ja, ik weet daarvan dat bijvoorbeeld autisten een gebrek aan theory of mind zouden hebben. Zodanig dat zij het moeilijk hebben om zich te verplaatsen in anderen.
Ja, en er zijn nou laatst wat experimenten gedaan die weer aangegeven hebben dat mensapen die capaciteit hebben. En dus dat is niet meer in twijfel nu, alhoewel voor lange tijd was dat gezien als uniek menselijk. Ja. Maar we hebben nou gegevens daarover.
Ja, en die perspectiefname, die is noodzakelijk voor solidariteit. Die andere niveaus kunnen daar niet toe leiden.
Nee, alle drie zijn noodzakelijk.
Ja, alle drie noodzakelijk.
Dat is waarom ik het Russische dolmodel heb. Ja, dat ze zijn alle drie geïntegreerd en ze zijn alle drie noodzakelijk. Mm-hmm. Het helpt natuurlijk als je het perspectief van iemand anders kunt nemen. Dat helpt natuurlijk. Maar dat is niet strikt noodzakelijk voor jou om empathie voor iemand te hebben. Je hond die dat misschien niet kan, die kan misschien niet jouw jouw perspectief nemen. Maar die kan wel degelijk empathie tonen en proberen je te helpen.
Ja, wel, ik ga nu naar Bart Patijn, want ik denk, Bart, dat jij je baseert onder meer op Richard Searle. Richard Searle is een, voor diegenen die niet thuis zijn in de taalfilosofie, ja, ik laat het daar nu over om het uit te leggen, maar shared intentionality is een belangrijk begrip, denk ik, voor u en uw mensbegrip.
Ja, wel, wat Frans daar straks heeft benadrukt, is natuurlijk de continuïteit. Dus hoe mensen eigenlijk dieren op elkaar lijken. Maar we kunnen natuurlijk over discussiëren. Er zijn eigenlijk ook veel onderzoekers die stellen dat er toch een soort van cruciaal verschil is. En als we nagaan wat dat precies zou kunnen zijn, verwijzen ze wel naar de capaciteit van een gedeelde betrokkenheid.
Mm-hmm.
Met de gedeelde betrokkenheid bedoel ik eigenlijk het besef dat ik weet, dat jij weet, dat ik weet, dat jij weet. Een soort van spiegeling, een soort recursiebesef. Dat een woord dit of dat betekent. En daarom kan ik dat woord gebruiken, want ik weet, dat jij weet, dat ik weet, dat dat woord dat betekent.
Ja, dat is natuurlijk anders dan een mensaap die, Frans de Waal, die geen taal heeft.
Ja, ik weet niet, de gedeelde internationaliteit, shared intentionality, dat vinden we eigenlijk bij heel veel dieren, volgens mij. Er zijn allerlei dieren die enorm goed zijn in samenwerken. Als je bijvoorbeeld neemt de orka's, hè, in het Engels heet dat killer whales. Zoals de orka's die met z'n vijven precies synchroon zwemmen en een golf creëren die een zeehond van een ijsschots afgooit, zodat ze hem kunnen opeten. Dat is zo gecoördineerd en waarschijnlijk via communicatie gecoördineerd, dat je dat gedeelde intentionaliteit kunt noemen.
Mm-hmm.
Wat u noemt, meneer Patijn, wat u noemt, ik weet dat jij weet dat ik weet dat jij weet, fenomeen, dat voor mij dat komt dichter in de buurt van theory of mind of iets in die geest. Dat is volgens mij weer een ander fenomeen. En de mens is daar natuurlijk ontzettend goed in, dat is duidelijk, ja.
Mm-hmm. Ja, Bart Patijn.
Ja, wel, die notie gedeelde betrokkenheid beklemtoont toch vooral dat. Dus het is meer dan alleen, ik kan mij inleven in de positie van de ander, dus ik weet hoe hij mij bekijkt. Het is eigenlijk het bereid zijn van iets vanuit een gemeenschappelijk perspectief te zien. Het is mogelijk dat allerlei dieren dat eigenlijk ook eventueel kunnen, maar de mens kan dat toch in een bijzonder sterke manier.
Ja. In elk geval, we zijn het erover eens dat er een gradueel verschil is. Je zou natuurlijk kunnen een academici dispuut organiseren hier, hè, want dan moet de naam van Michael Tomasello vallen en zo, Frans de Maal, maar dat gaan we hier niet doen. We gaan proberen te zoeken naar, hè, dus die graduele verschillen, daar zijn we het geloof ik wel over eens.
Ja.
Ja. Oké, Bart Patijn, dus die gemeenschappelijke intentionaliteit, ik heb daar een vraag over, want net zo bij de orka's is dat natuurlijk op een ander niveau, goed, bij de mens op een taliger niveau, misschien een symbolischer niveau, maar hoe ontstaat zo'n gemeenschappelijke intentionaliteit?
Wel, de idee van Tomasello is dat dat dus eigenlijk zich heeft ontwikkeld in de loop van de geschiedenis doordat wij beter en beter zijn gaan samenwerken. En in eerste instantie zouden dat duale samenwerkingen geweest zijn en later heeft zich dat dan doorgezet naar een groepsamenwerking waarbij men het eigen gedrag laat reguleren door het gemeenschappelijke perspectief. En dat men weet van elkaar wat men samen wil.
Hmm. Dat kan ik mij van een groep orka's die een zeehond wil eten goed voorstellen, maar bij een coronacrisis is dat wel iets anders natuurlijk.
Ik geloof het niet. Wij zijn in staat veel meer dan we eigenlijk beseffen van te beseffen wat dat voor onze samenleving betekent, wat belangrijk is voor het gemeenschappelijke goede. Er zijn heel veel mensen die beseffen dat we die maskers moeten dragen, dat we afstand moeten bewaren, dat we onze handen moeten wassen in het licht van hetgeen wat er nodig is om wat we als samenleving doormaken zo goed mogelijk door te maken.
Mm-hmm.
Dus dat gemeenschappelijk perspectief is sterk. En het is ook daarvan dat die sociale controle komt. Als mensen dat dan niet doen, is er ongenoegen, is er ook soms zelfs agressie.
Ja,
omdat men vindt, iedereen moet eigenlijk beantwoorden aan wat we samen vanuit dat gedeeld perspectief belangrijk vinden.
Een we, maar dat we is natuurlijk onder meer, zeker in onze tijd, gecreëerd door media, maar die media die zijn meer en meer versplinterd. En dat zie je natuurlijk ook in de samenleving, in verschillende intentionaliteiten die tegen elkaar aanwrijven.
Ja, dat klopt. Daarstraks hebt u solidariteit geopponeerd ten opzichte van polarisering.
Ja.
Maar polarisering op zichzelf bestaat eigenlijk ook uit aparte groepen,
ja,
die solidair zijn onder elkaar, maar dan tegen elkaar zijn. Dus de in-groep, out-groep tegenstelling.
Ja.
En dat is natuurlijk ook een ongelukkige ontwikkeling. Dus alleen maar stellen dat solidariteit puur positief is, is problematisch, omdat het ook een solidariteit van, kan zijn van we are right, they are wrong, no matter what. Mm-hmm. De personen die in Amerika groter willen maken, denken ook in termen van wij... En zijn eigenlijk ook solidair onderling, maar zetten zich dan af tegen al die groepen die daar dan niet aan beantwoorden.
Ja, iets universalistisch
empathie,
komt daar
dus
niet uit.
Empathie wordt vaak gezien als een positieve term. Je moet meer empathie hebben, dat is een goed ding. Maar empathie is eigenlijk een neutrale term. Empathie is dat je gevoelig bent voor de emoties van een ander en daardoor beïnvloed wordt. Maar dat kan ook tegen de ander gebruikt worden. Dus bijvoorbeeld iemand die martelt, die moet ook empathie hebben in de zin van hij moet weten wat pijnlijk is voor iemand anders. Mm-hmm. En dus empathie is op zichzelf niet noodzakelijk positief. Ik denk wel dat het geëvolueerd is voor positieve redenen, maar het kan tegen anderen gebruikt worden. Terwijl sympathie is meestal een term die we gebruiken tegenwoordig voor als je in actie wil komen voor iemand anders. En sympathie is altijd positief, dacht ik. En empathie niet altijd.
Ja, Frans de Waal, dat hebt u ook beschreven. Hè? De psychopaat of de sociopaat, die heeft wel de twee lagen waar we het eerder over hadden. Hè? Emotionele aanstekelijkheid en gerichte hulp, perspectiefname, heeft hij dus nodig ook om misdaden te plegen eigenlijk. Hè? Maar die heeft niet het aspect van de zorg voor anderen. Dus dat is eigenlijk een evolutionaire fout die in die sociopaat zit. Ik kan er een paar noemen die het heel ver hebben gebracht, meneer de Waal.
Ja, er zitten veel psychopaten, zeggen ze, in de businesswereld. De psychopaat mist eigenlijk de emotionele kern van empathie. Dus hij kan wel het perspectief van iemand anders nemen en weet heel goed hoe hij een voordeel kan trekken van anderen en ze kan afzetten en bedonderen enzovoort. Dat weet hij allemaal wel, maar er zit geen emotionele kant aan de psychopaat. En dus hij is niet betrokken bij de ander.
Ja. Ja. Goed, ik zei daarnet, want de tijd vordert natuurlijk, dat we eerst zouden badineren rond wat we onder solidariteit verstaan. Mag ik u beiden nog vragen om dat nu eens in één zinnetje te zeggen? En dan gaan we even naar muziek en dan eens bekijken wat wij zoal moeten doen. Bart Patijn? Ik ga eerst Bart Patijn even antwoord laten.
Ja, solidariteit is eigenlijk de bereidheid om het voor elkaar op te nemen vanuit een gemeenschappelijk perspectief. Maar, zoals ik daar straks suggereerde, dat hoeft niet altijd positief te zijn, want dat kan ook een solidariteit zijn tegen anderen gericht. Mm-hmm. En in die zin kan dat dus.
Ja, dat is een mooie conclusie. Frans de Waal?
Wel, solidariteit is dat je beseft dat je een gezamenlijk doel hebt en bereid bent om elkaar te helpen dat doel te bereiken.
Mm-hmm. Dat is heel bondig en dat is iets wat waar ook dieren heel goed in zijn.
Ja, die zijn er heel goed in.
Ja.
One grain of sand, one grain of sand in all the world, one grain of sand, one little boy, one little girl, one grain of sand. One drop of water in the deep blue sea, one grain of sand, one little you, one little me, one grain of sand, one little star. One grain of sand.
Bijzonder mooi gezongen van Odetta, One Grain of Sand, zong ze. Een lied van Pete Seeger. Ik zit hier nog steeds in Zeitgeist, ons nieuwe programma, om te praten over solidariteit met primatoloog en psycholoog Frans de Waal in Atlanta via Skype. Vandaar de klank die wij aan deze kant van u horen, Frans de Waal. U bent er nog, hè?
Ik ben er nog steeds,
Oké, goed. En hier in de studio ethicus Bart Patijn. We hebben daarnet al mooi geformuleerd nagedacht over solidariteit. Zullen we nu eens kijken, een beetje vrij naar de vragen van Kant. Eerst hebben we gezegd wat we daarover weten. Laten we nu eens kijken naar wat we moeten doen of wie er moet solidair zijn met wie en hoe dat moet worden georganiseerd. Ik zou willen beginnen met u, Frans de Waal, als u kijkt naar overheid in zo'n coronacrisis, laten we het daar eens op toepassen. De overheid in de US heeft nogal gefaald, toch het hoogste niveau, denk ik. Wat behoort een overheid eigenlijk te doen in ter bevordering van solidariteit in zo'n coronacrisis?
Overheid. Wel, de apen hebben geen overheid.
Nee,
maar de apen,
dat is zo.
Apen hebben een hiërarchie. En dus je hebt hooggeplaatste individuen en laaggeplaatste. Mm-hmm. En aan de top heb je de alpha male en de alpha female. En de crisis hier in Amerika is natuurlijk voor een deel een gebrek aan leiderschap van de alpha male.
Ja. Hij ziet er wel uit als een alpha male, maar...
Hij is wel opgeklommen, een beetje als een chimpansee alpha man met intimidaties enzovoorts.
Ja.
Maar ik heb heel veel alpha mannen gekend bij chimpansees. En de meeste die houden orde, die houden de groep bijeen. Die leveren troost als iemand een strijd verloren heeft bijvoorbeeld. Dus ze hebben meer empathie en ze hebben meer gevoel voor verantwoordelijkheid dan sommige menselijke alfamannen hebben.
Ja. Ja, en dan zou u geneigd zijn om te zeggen van wij moeten leren van de apen?
Ja, ik heb een TED-talk gegeven over de alfamannen. Want in de businesswereld wordt heel veel gesproken over hoe word je een alfaman enzovoorts. En wat ze altijd bedoelen is van hoe word je een bully die anderen laat weten wie er de baas is. Mm-hmm. Maar dat is niet noodzakelijk wat de alfaman moet doen. De alfaman moet ook de groep bij elkaar houden en zorgen dat interne conflicten opgelost worden.
Ja, u weet dat er wel een kritiek bestaat op dit soort afleidingen die u maakt, hè, vanuit de natuur naar de cultuur. Dat wordt genoemd de naturalistic fallacy, naturalistische dwaling, hè, dus dat je afleidt uit wat is in de natuur, dat het zo zou moeten zijn in de cultuur. Wat hebt u daar iets over te zeggen?
Wel, dat is het idee van dat de natuur is niet normatief, zeggen ze soms, maar de natuur is natuurlijk zeer... De natuur is wel degelijk normatief. Dus bijvoorbeeld een chimpansee alfaman die zich niet goed gedraagt en die iedereen bang maakt en in elkaar timmert, is een alfaman die vaak afgezet wordt. En soms wordt hij in het wild, hebben we nou een dozijn gevallen van alfamannen die gedood zijn door hun eigen groep.
Ja.
En dus er is wel degelijk normativiteit bij de apen. En dus dat hele idee van de filosofen dat je de natuur en de menselijke cultuur of de menselijke moraliteit kunt scheiden, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want er zijn wel degelijk normativiteiten te zien in het gedrag van dieren.
Ja, Bart Patijn, kunnen we leren uit het solidaire gedrag van de mensaap?
Wel, wat u zegt is dat wij dat kunnen zien. Zijn dat dan de mensen of zien de dieren dat zelf ook? Dus de kwestie is eigenlijk... Ik denk dat het moreel besef komt vanuit het besef dat we een gemeenschappelijk perspectief kunnen innemen waarin we dat samen overeenkomen, dat juist of fout is. Terwijl dieren, aangezien ze dat perspectief moeilijker innemen, eerder het gevoel hebben als er iets mislukt, dan hebben ze pech. En als er een dominante aap alles neemt, dan heeft hij dat alles genomen. Er is ook geen verontwaardiging of er is ook geen klacht.
Oh, er is wel klacht. Er zijn zeker klachten. Dus een alfaman die niet genereus is, bijvoorbeeld, dat is een groot probleem. Mm-hmm. En daar wordt heel erg op gereageerd. Dus als je bijvoorbeeld... Ik heb honderden experimenten gedaan waar we voedsel gaven aan een groep van chimpansees om te kijken hoe ze het voedsel verdelen. Als je een alfameel hebt die probeert alles voor zichzelf te houden, mm-hmm. dan zijn er enorme protesten. En dat soort mannen worden niet erg populair in de groep. En ze worden ook snel afgezet. Die houden hun positie niet erg lang. En dus er is wel degelijk normativiteit in het gedrag van apen. En dus dat onderscheid dat de natuur is prescriptief. Descriptief. En ja. De menselijke moraliteit is prescriptief. Mm-hmm. Dat hele onderscheid is niet zo scherp als men denkt dat het is.
Ja, vaak spelen zich Shakespeareaanse drama's af onder uw apen. Hè? Dat heb ik zo gelezen. Bart Patijn, ik ga u ook vragen, het beleid, hè, het beleid, wat behoort dat te doen in coronatijden? En hebt u gezien dat dat goed gebeurd is?
Dat is zeker niet altijd goed geweest. Ik denk dat het basisidee moet zijn dat de politicus en de overheid eigenlijk moet instaan voor het algemeen belang.
Ja, dat is dat.
Dat is klassiek. Ja,
vaak die gedeelde intentionaliteit natuurlijk, hè, het algemeen belang, dat moet dan ook shared zijn. Hè?
Inderdaad, maar er is in de samenleving wel een begrip van dat er een aantal zaken zijn in onze samenleving die van algemeen belang zijn. Een goed rechtssysteem, een goede volksgezondheid, allerlei voorzieningen. Mm-hmm. En dat is wat het algemeen belang is. Ook in de hele coronacrisis is het duidelijk wat er vanuit algemeen belang moet gebeuren wat betreft gezondheidszorg, ook wat betreft het vrijmaken van middelen om dat mogelijk te maken, wat er moet gebeuren in het onderwijs en dergelijke.
Het probleem dat zegt u, maar er is natuurlijk wel een politieke strijd ontstaan. Hè? Aanvankelijk had je wat je zou kunnen noemen een soort warme solidariteit onder mensen, maar er is geleidelijk aan meer en meer protest gerezen, met name ook tegen het feit als je een gedeelde intentionaliteit wil hebben. Ja, dan moet je wel akkoord gaan natuurlijk met de feiten waarop je kan steunen. En we zitten met het probleem dat er nogal veel, laten we zeggen, alternative facts zijn gaan circuleren. En dat, maar dat is misschien wel terecht, de informatie die is doorgegeven door Cienzano en de media, dat die eigenlijk gericht was op het sturen van mensen en paniek zaaien.
Wel ja, daaruit blijkt eigenlijk dat er een zeker wantrouwen is tegenover mensen die als taak hebben omwille van het publiek belang waarheidsgetrouw te berichten.
Ja.
En als dat wantrouwen heel diep wordt en als je dat voedt, dan kan je inderdaad dan een soort van polarisering creëren.
Uh-huh. En waar komt dan wat wantrouwen vandaan? Wantrouwen in wetenschap, in politiek?
Het is makkelijker om zich positief te identificeren met de samenleving en vertrouwen te stellen in de overheid als men eigenlijk ook zelf als groep door die overheid erkend wordt, men het gevoel heeft dat die overheid je ondersteunt. Mm-hmm. Al mensen die het gevoel hebben dat die overheid allerlei dingen doet die alleen maar interessant zijn voor een bepaalde klasse en maar niet voor hen. Mm-hmm. Mensen die het gevoel hebben dat ze eigenlijk niet erkend worden als persoon, dat het leven dat ze leiden niet echt gewaardeerd wordt, die zullen sneller natuurlijk de reflex hebben om te denken van ze zijn niet te vertrouwen, ze hebben belangen en mm-hmm. het ontwikkelen ook van allerlei ideeën dat er complottheorieën zijn.
Ja, dat wordt dan gezegd, dit zijn complottheorieën. Maar als je natuurlijk kijkt naar bijvoorbeeld hoe het gaat met het ontwikkelen van, misschien even naar Frans de Waal, het ontwikkelen van een vaccin. Met die virologie moet u ook wel een beetje bezig zijn geweest. Want chimps zijn bijvoorbeeld diegenen die AIDS hebben overgedragen en zo. Dus dat zit in de dierenwereld uiteraard, zo'n virus. Als je nu ziet dat er een soort van struggle voor de vaccin is ontstaan, ja, dat is niet echt vertrouwenwekkend voor diegene die gelooft in een algemeen belang.
Nee, maar wat betreft de vaccin en de noodzaak om niet allerlei dieren te eten, zoals vleermuizen enzovoorts. Mm-hmm. Dat is een heel ander onderwerp. Wat mij erg interesseert is dat want jullie zijn nogal filosofisch bezig. De westerse filosofie is erg tekortgeschoten door het verschil tussen mens en dier zo te benadrukken als ze altijd hebben gedaan. Crisis zoals de klimaatcrisis en de viruscrisis die we nou hebben, zijn fenomenen die tot stand zijn gekomen omdat we denken dat we de natuur en de wereld kunnen domineren. Wij mensen, wij zijn de baas, we zijn eigenlijk geen dieren, we zijn iets anders en we kunnen doen, we kunnen eten wat we willen en doen wat we willen en de oceaan vervuilen en alles, het klimaat enzovoorts. En dat kunnen we allemaal doen en dat is eigenlijk een falen van de westerse filosofie, is dat die heeft zoveel nadruk gelegd op het verschil tussen mens en de rest van de natuur, dat we nu dit soort crisissen krijgen. Dus dat is een interessant gegeven voor de filosofie, om eens na te denken over hoe ze de mens gesitueerd hebben in de wereld.
Ik ga naar de filosoof.
Ja, ik begrijp niet goed hoe dat precies de schuld zou kunnen zijn van de filosofen. Mensen kunnen over hun eigen lot nadenken. Ze kunnen beseffen wat ze aan het doen zijn. Ze zijn in die zin ook vrijer om allerlei nieuwe initiatieven te nemen, terwijl dieren over het algemeen toch nogal beperkt zijn in de mogelijkheden en de alternatieven die ze kunnen doen wat gedragingen betreft. En dat heeft natuurlijk het risico dat verkeerd kan lopen. Dus mensen kunnen inderdaad dingen uitvinden die heel gevaarlijk zijn en dat zijn ze dus ook nu goed aan het doen.
En daarvoor is natuurlijk een goed beleid, want daar wou ik eigenlijk de hele tijd al naartoe, een goed beleid nodig. En dat, als ik dan Frans de Waal hoor, dan is er een universeel beleid nodig. Is dat mogelijk? Want als
nee,
je dan...
om terug te komen op dit onderwerp. De mens heeft gefaald en de filosofie heeft gefaald door te doen alsof wij de baas zijn in de wereld en dat we zijn de dominante.
Ja, dat punt had u al gemaakt, maar ik wil naar beleid. Ja. Dus hoe ziet u dat dan? Kan dat hersteld worden, die fout?
Welke fout?
Wel, die fout waar u het net over had, de mens boven alles, boven de schepping, boven de natuur te stellen.
Die kan alleen hersteld worden als filosofen anders gaan denken over de mens. Filosofen en de religie hebben de mens apart gezet en daar hebben we nu enorm veel schade van. En dus het vereist een andere instelling, een andere manier van denken over de mens gesitueerd in de wereld.
Ja, nu denk ik Bart Patijn dat hier in Europa wij daar wel mee bezig zijn om iets meer ecologisch bewustzijn te ontwikkelen.
Ja, ik denk die beweging is heel sterk. Hè. Mensen zijn heel geïnteresseerd in dieren en hebben daar heel veel sympathie voor. Mm-hmm. Ik begrijp alleen niet goed wat dat dan concreet zou betekenen indien we die dominante rol niet meer zouden opnemen. Dus stel je voor dat we het als filosofen beter hadden gedaan. En dat we van in het begin duidelijk hadden beseft dat we ons niet boven de natuur moesten zetten. Wat zou dat dan eigenlijk concreet betekenen hebben? Zou dat betekenen dat we dan geen huizen zouden bouwen, geen vuur zouden maken, geen techniek zouden hebben ontwikkeld, ook geen virussen zouden kunnen ontwikkelen? Ik weet niet goed waar u dan precies naartoe zou gaan. Het klinkt...
Wat het zou betekenen is dat de mens zich bescheidener zou gedragen, zou beseffen dat we niet met de natuur kunnen doen alles waar we zin in hebben, dat we niet allerlei soorten kunnen uitroeien over de hele wereld en bossen verbranden en oceanen vervuilen. De mens zou begrijpen dat hij een deel is van het ecosysteem en dat is waar we in tekort geschoten zijn.
Ja, zijn, maar het is toch duidelijk dat er, ik weet niet hoe het in Verenigde Staten zit, maar hier is toch een belangrijke ecologische beweging die dit allemaal aanklaagt en de bel daarvoor aanbindt. Hè?
Ja, de ecologische beweging komt natuurlijk uit Amerika uiteindelijk. Het komt van het boek van Carson in de 60e jaren.
Ja, inderdaad.
Dus het is begonnen in Amerika. Daarom is het zo jammer dat nu in Amerika we een president hebben die dat niet respecteert. Mm-hmm. Maar het is een oude beweging. Maar kom niet uit de filosofie. En daarom leg ik dit bij de filosofen terecht.
Oké, okay, maar dat heeft Bart Patijn zit dat nu te verwerken en hij heeft daar het tegenargument gegeven ook, denk ik, of vragen bijgesteld.
Het kwam uit de biologie, hè? Ja.
Ja, oké. Okay, ja, het kwam uit de biologie. Deze strijd wil u graag daarbij beslecht zien, hè? Ik ga eens naar een ik-vraag. En daar zullen we stilaan al moeten mee afronden. In het kader van gedeelde intentionaliteit, van het algemeen belang, in teken van solidariteit, moet ik een tracing-app installeren op mijn smartphone? Bart Patijn.
Ja, ik denk het wel. Dus ook hier, als we luisteren naar de mensen die er echt verstand van hebben, bij ons in Leuven is dat Bart Preneel, die hebben dat eigenlijk uitgedokterd, die hebben een heel veilig systeem. Het grote probleem waar zij mee worstelen is dat ze dat niet uitgelegd krijgen.
Ja, dat is met die encryptie, hè? Dus waar
Bart Pernelis is. Maar hij is dus voornamelijk ook bezig met het uitdokteren van hoe zo'n app zou kunnen werken en op zo'n manier dat privacy, ook privacy respecteert. Ja, ja. En die technieken zijn er, maar er is hier ook het gebrek aan vertrouwen en ook soms ook de... vanuit de media niet altijd de goodwill om dat gezag te herkennen. Dus het is soms van media ook plezant.
Media moeten kritisch zijn, hè? Wel ja, maar
er is een verschil tussen kritisch zijn en kritisch zijn. Ja. Mm. En het zou ook interessant zijn om daar eens dieper op in te gaan, maar dat zal voor een andere keer zijn.
Ja, u mag er nu wel iets meer over zeggen. Wel ja,
sommige journalisten denken, kritisch zijn is gewoon tegen alles ingaan wat van hun gezagspersoon wordt gezegd. En dat betekent dan ook dat de meest banale dingen dan ook in vraag zouden kunnen worden gesteld, want ik heb het durven vragen aan die en die was nog dan een belangrijke persoon.
Ik vind dat u nu wel een intentieproces aan het maken bent, hoor. Maar...
Dat soort van kritisch zijn is eigenlijk niet echt kritisch zijn. Kritisch zijn is de bereidheid om samen te bedenken in functie van de redelijkheid van de zaak zelf.
Zoals we hier aan
en
het doen zijn.
En als we dan een soort van overeenstemming hebben, om dat ook uit te dragen en te zeggen van kijk, daar gaan we vanuit.
Mm-hmm.
Ja. Je kan niet blijven.
Maar hoe komt het dat het zo moeilijk is om tot een vergelijk te komen? Hè? Dat die publieke opinie zo moeilijk ontstaat?
Wel, er is een gezagscrisis. We hebben samenlevingen gehad, waar een positionele samenleving, zoals dat in de literatuur noemt, waar mensen die een bepaalde professie uitoefenden, eigenlijk meer gezag kregen. Ze werden geacht verstand van zaken te hebben en men luisterde. Terwijl nu men eigenlijk iedereen aan het woord laat over om het even welk onderwerp en men suggereert dat iedereen recht heeft op die eigen mening en dat alle waarheid even gelijk is.
Er worden de media brengen toch vaak experts?
Absoluut, maar ze amuseren zich ook om dan die experten tegen elkaar uit te spelen en om te tonen van kijk, die zegt het anders en hebt u dat wel gehoord en dan is dat een conflict.
Dat lijkt mij
een
democratisch debat, toch? Een redelijk
debat. Als het effectief aanstuurt op een tegensprekelijk debat waarbij men probeert dichter bij de waarheid te komen, dan heb ik daar absoluut geen probleem mee. Zo werkt wetenschap. Maar als het alleen maar de bedoeling is om een soort van poppenkast te spelen en de ene tegen de andere, dan
Oké, dat begrijp ik. Ja. Oké. Goed, Frans de Waal, ik ga aan u vragen. Hebt u een tracing-app?
Nee, we hebben lang niet genoeg testen hier in Amerika om dat soort dingen te doen. Oh. Een tracing app heeft eigenlijk alleen maar zin als iedereen constant getest wordt, lijkt me.
Ja,
dat doen we helemaal niet hier. Dus,
Wat vindt u van het principe? Want ik denk dat gevoeligheid voor privacy, dat die in de VS zeer sterk aanwezig zal zijn, hè?
Ja, nee, ik heb nauwelijks een opinie daarover. Wij zitten jammer genoeg zitten we in een situatie waarin de politieke leiders hier niet luisteren naar de wetenschap. En dus proberen een politiek bericht te sturen in plaats van te luisteren naar de mensen die weten wat er gebeurt met het virus.
Nou ja, en hier is het verwijt net andersom, dat de virologen Bart Patijn te veel te zeggen hebben gehad en aan politiek zijn gaan doen.
Die grens is moeilijk te maken voor sommigen, maar ik denk ook dat dat wij een hele positieve inbreng hebben gehad van die wetenschappers, ook in onze samenleving.
Ja, u verdedigt duidelijk uw universiteit ook natuurlijk, en dat siert u. Dat is solidair. Misschien nog ik ga met een heel algemene vraag eindigen. Wat hopen jullie allebei, Bart Patijn, ik ga bij u beginnen, in verband met de toekomst en een meer solidaire samenleving in het algemeen? Het is een heel open vraag.
Ja, het maakt mij soms wel wat ongerust dat er inderdaad sterke populistische tendensen zijn. En er is vanuit een soort van postmoderne sfeer vaak de gedachte van we gaan hier als... mensen die studeren of die nadenken over de samenleving of die initiatief zouden kunnen nemen om ons daar niet te veel mee moeien.
Mm-hmm.
En dat is jammer. Dus het zou positiever zijn mochten we gezamenlijk streven naar een samenleving waarin men samen zich inzet voor het algemeen belang.
Mm-hmm.
En die populistische tendensen kan laten uitoven door ook voor iedereen... ieders leven te respecteren en om hen het gevoel te geven dat ze er allemaal bij horen.
Oké, ik dank u. Frans de Waal, nog een laatste woord van u vanuit Atlanta.
Ja, wel, dat is natuurlijk mijn hoop, is dat de solidariteit van de mensen toe zal nemen. En al de onlusten die we hebben op het ogenblik in Amerika zijn vooral de rassensituatie, maar ook de ongelijkheid, economische ongelijkheid. Ja, al die dingen vereisen solidariteit. Wij doen experimenten aan ongelijkheid bij apen tenslotte. En we merken dat zij zeer aversief zijn. Ze raken heel erg overstuur van ongelijkheid. En dus dat zit heel diep in de mens ook, denk ik. Dat we een samenleving willen hebben waarin mensen wat meer gelijk zijn en wat minder groepies zijn, om het zo maar te zeggen, ja, dan we nu zijn.
Hopelijk komt dat goed. Vreest u een burgeroorlog in de States?
Wel, we krijgen vast spanningen. Of het een burger, of het zo groot wordt als een burgeroorlog. Ik weet niet of je nu gezien hebt, maar bijvoorbeeld de militairen in Amerika. En we hebben een hele grote military in Amerika. Mm-hmm. Die zijn zich van de president aan het afkeren. En dus het komt waarschijnlijk niet zo ver.
Oké, we gaan dat zien. Ik dank u heel hartelijk voor uw bijdrage in deze uitzending. En wens u een warme dag daar in Atlanta. 36
dank
graden
u.
Of wat was het?
Ja,
ja, geniet ervan.
Ja.
Dank u wel.
Dank u.
Ja. Oké, volgende week, luisteraar, komt Frank van den Broeke, specialist verzorgingsstaat, en Rie de Ridder van Dokters van de Wereld, die voorheen directeur was van RISIF en ook kabinetchef is geweest van den Broeke, over de koude solidariteit, zoals dat heet. Gezondheidszorg, pensioenen en werkloosheid. Tot volgende week, dag.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.